Goedemorgen gemeente, ik hoop dat u allemaal het rustmomentje genomen heeft wat Terrence u beloofd heeft en dat niet bewaard heeft voor de, zoals hij bijna versprak, onder de preek. Hoewel ik denk dat Terrence onderhand zelf wel gewend zal zijn aan een uurtje minder rust per nacht. Want baby's van minder dan 3 maanden hebben nog wel eens de neiging om je 's nachts wat uit je slaap te houden. Bert vertelde mij net dat in de kinderdienst het vanmorgen zal gaan over de zendingsreizen van Paulus. En aangezien ik dat hier ook van plan was, aflevering 3, ik heb u er vorig jaar 2 gegeven, gaan we het daar vandaag ook weer over hebben. Ik laat vandaag eventjes de zendingsverhalen achterwege, maar ik wil u wel bedanken voor uw voorbeden voor ons voor de afgelopen maanden. We hebben een aantal hele goede reizen achter de rug die succesvol zijn geweest. En we danken u voor de wijze waarop u dat mogelijk hebt gemaakt door gaven en gebeden. En weer staat er een heel erg druk reisjaar voor de boeg, dus ga er vooral mee door. Vanmorgen wil ik het met u hebben over stukje van het begin van de tweede zendingsreis van Paulus. Ik heb het maar genoemd, het leven van Paulus, aflevering 3. En u vorige keer op het idee gebracht om het boek Handelingen op een wat alternatieve manier te lezen, namelijk ingedeeld in 7 gebieden, 7 steden of gebieden. De 7 die ik genoemd heb is, zoals u bekend is, het evangelie is uitgegaan van Jeruzalem. Vanaf Handelingen 13 zien we dat het centrum zich langzaam verplaatst naar wereldzending vanuit Antiochië. En als Paulus dan zijn eerste zendingsreis maakt naar Midden-Turkije, dan komt het Galatische hoofdstuk aan bod. Vorige keer hebben we het gehad over het begin van het Griekse hoofdstuk, daar gaan we vandaag mee verder. En later in de serie zullen we het nog hebben over de centra Efeze en de afsluiting van Paulus' verhaal in Jeruzalem en Rome. Ik heb vorige keer voor u gelezen een deel uit Handelingen 16, waar het begin van de tweede zendingsreis zich afspeelt, namelijk Paulus die zich met Silas onderweg beweegt naar de gemeentes die ze gesticht hebben, dat wil zeggen hij en Barnabas, op de vorige reis in Galatië. Terwijl Barnabas met Johannes Paulus teruggaat naar Cyprus. En daar horen we verder niet zoveel meer over. Dus we volgen Paulus in de rest van Griekse hoofdstuk. Ik ga daar straks wat over lezen. Maar ik wil u eerst eventjes een kaartje laten zien. Want mijn vrouw, en dat is doorgaans mijn beste criticus, kan ik rustig zeggen, nou ze er een keertje niet bij is. Is dat ik veel te veel gepraat heb en te weinig heb laten zien. Dus ik geef u nu een kaartje van Paulus' zijn eerste zendingsreis, waar we het vorige keer over gehad hebben. Als u uiterst rechts, dan ziet u Antiochië aan de oostkant. En als we dan de blauwe lijn volgen, ziet u dat hij met Barnabas op Cyprus terecht komt. Dat leest u in Handelingen 13. Uiteindelijk varen ze dan wat later naar het vasteland van Turkije. Daar gaat Johannes Marcus naar huis. En Barnabas en Paulus reizen samen verder. En die gaan 4 gemeenten stichten in het Galatische gebied. De bovenste daarvan, uiterst links, daar ligt Antiochië in Pisidië. Ter onderscheiding met Antiochië in Syrië, van waaruit ze vertrokken waren. Dat ligt dus net buiten Galatië. En als ze dan uiteindelijk verder reizen naar het oosten, als u de rode lijntjes volgt, dan komen ze bij Lystra, Derbe en Iconium. En deze 4 gemeenten samen noemen we de Galatische gemeente. Dus als Paulus aan de Galaten schrijft, dan heeft hij het daarover. Zijn ze eenmaal op de verste plaats aangekomen, dan gaan ze langs dezelfde route weer terug en komen uiteindelijk, het rode lijntje volgend, weer in Antiochië aan. En dat is dan het eind van Handelingen 14, het eind van de eerste zendingsreis. Als we naar het volgende plaatje kijken, dan zien we, ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, ja, dat is goed zichtbaar, dat zich een crisis afspeelt in het jaar ongeveer dat Paulus in Antiochië is. Het komt hem ter oren, heb ik u een paar keer geleden verteld, dat er dwalingen zijn geslopen in de Galatische gemeenten. Daar wordt hij heel erg boos over en schrijft daar een lijvige brief over. Nou ja, lijvig, eigenlijk maar 6 hoofdstukken. De Galatenbrief, het ooit eerste geschreven Nieuw-Testamentische boek. En dan ziet u een lijn naar beneden lopen naar Jeruzalem, dat is Handelingen 15, waar hij en Barnabas overleg gaan plegen met de apostelen over wat moeten we er nou mee aan dat er in Galatië geleerd wordt dat je om behouden te worden eerst de wet van Mozes moet houden en besneden moet worden. Wat gaan we daar dan doen? En dan spreekt de gemeente in Jeruzalem zich eenparig uit voor de leer van Paulus dat wij, wanneer wij geloven in de Heer Jezus Christus, hem beleiden met onze mond en geloven dat hij de Zoon van God is, opgewekt uit de dood, dat dat onze redding bewerkt en niet de werken van de wet die bij het judaïsme horen. Dus daar was een hele duidelijke uitspraak over. Zo gaan ze terug naar Antiochië en daar begint dan uiteindelijk de tweede zendingsreis. Nou, dat kaartje moet u even een beetje in uw ogen prenten, want u ziet daar vanuit Antiochië de rode lijn die weer naar het westen loopt. Dus ze gaan weer de gemeenten bezoeken waar Paulus met Barnabas eerder geweest was. En nu is Paulus daar samen met Silas. Daar ergens in het midden ziet u dat de rode lijn geel wordt. En die geeft aan dat vanaf dat punt er een nieuwe recruit bij het team hoort. Timotheus is door Paulus toegevoegd aan het team. En met z'n drieën reizen ze verder in westelijke richting. Eerst met de gedachte om af te buigen naar links om het evangelie te brengen, maar de geest liet hen dat niet toe. Vervolgens wilden ze afbuigen naar rechts, maar ook dat liet de geest ze niet toe. En daar beginnen we nu te lezen in 16 hoofdstuk 9. Dat doen we overigens straks pas. Ik wil eerst eventjes u de lijn laten vervolgen. Ze komen in Troas aan de noordwestkust van Turkije. En dat is de plek waar Paulus het visioen ontvangt van de Macedonische man. Die wenkt en zegt, kom over en help ons. En dat doet ze dan besluiten om voor het eerst het evangelie te gaan brengen naar Europa. Ze varen dan over dat kleine blauwe lijntje wat u hier onderaan nog uitvergroot ziet. En ze komen in de haven van Neapolis terecht. Dat is de springplank naar de eerste Romeinse stad Filippi. Het verhaal wat zich daar afspeelt, dat kent u allemaal. Uit Handelingen 16, die waarzeggende slavin die door Paulus bevrijd wordt, wat helemaal niet goed valt bij de eigenaren die nu geen inkomsten meer hebben uit haar waarzeggerij. Ze worden gearresteerd, ze worden gegezeld, ze worden in de gevangenis gegooid. Er is een aardbeving, u kent het hele verhaal. En uiteindelijk, als ze dan de stad verlaten de volgende dag, dan gaan ze op weg naar Thessalonica. Dat vindt u daar zo ongeveer bijna aan het eind van de blauwe lijn. Inmiddels heeft Lucas zich ook bij het team gevoegd. En ze hebben steeds veel oppositie van voornamelijk de Joden. Dat gebeurde in Filippi, dat gebeurde in Thessalonica weer. En toen moesten ze uitwijken naar Berea. Dan hebben we het verst westelijke punt aan uw linkerkant bereikt. In Berea, daar zijn de mensen heel open voor het evangelie. Daar luisteren ze naar wat Paulus en Silas te zeggen hebben. En Lucas die maakt zijn aantekeningen en Timotheus die kijkt toe. Maar al gauw komen de Joden uit Thessalonica ook een hoop moeilijkheden maken in Berea. Zo zelfs dat Paulus bijna vluchten moet. Dus Paulus en Lucas die vertrekken richting Athene. Terwijl Timotheus en Silas nog achterblijven om van de bekeerlingen discipelen te maken. Dus die gaan echt daar een gemeente vormen. Paulus gaat dan naar Athene. Dat verhaal kent u ook. Waar we zien dat hij evangeliseert, maar niet horen dat daar een gemeente gesticht is. Uiteindelijk vertrekt hij naar Korinthe en daar zullen dan Silas en Timotheus zich weer bij hem voegen. En niet alleen zij, het team van 4 is dan weer compleet, maar ze komen daar nog een ander echtpaar tegen. Aquila en Priscilla zijn Joden uit Rome die door Claudius verbannen waren, die ook christen geworden waren. En Claudius gaf de problemen in Rome, daar gaf hij de schuld van aan de christenen. En die moesten dus allemaal verdwijnen. Voornamelijk de Joodse christenen. En zo komen ze elkaar tegen in Korinthe. Priscilla en Aquila zijn tentenmakers en dat is Paulus toevallig ook. En zo werken ze in Korinthe anderhalf jaar en oefenen daar een deel van de tijd hun beroep uit en de rest van de tijd gebruiken ze om het evangelie te prediken. In die tijd maakt Paulus zich grote zorgen over hoe het nou wel verder gegaan is met de gemeente in Thessalonica. En hij stuurt Timotheus daar naartoe. En Timotheus die reist waarschijnlijk een eind samen met Silas, die in die tijd waarschijnlijk Filippi bezocht heeft. En die komt dan met een grote gift terug, waardoor Paulus zijn handen vrij heeft om het evangelie te verkondigen in Korinthe. Korinthe is dus het eindpunt van die tweede zendingsreis. Dus als we het straks over de Korinthebrief gaan hebben, die weer een jaar of wat later geschreven is, dan loopt de reis en de brieven niet meer helemaal synchroon. Maar dat moet u maar even voor lief nemen. Als u het kaartje een beetje in uw gedachten heeft, dan gaan we naar de volgende dia. Ik heb u vorige keer ook verteld dat de volgorde waarin we de brieven in de Bijbel tegenkomen niet klopt met de chronologie. Paulus heeft zijn gelaten brief eerst geschreven, zoals ik u net al vertelde. En in Korinthe aangekomen, nadat Timotheus is teruggekomen, schrijft hij beide Thessalonicense brieven. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar het is pas een aantal jaren later dat hij naar de Korinthe schrijft. Ik heb u hier een kleine uitbreiding gegeven van wat ik u vorige keer verteld heb. Niet alleen de juiste volgorde van de brieven, maar ook van waaruit ze geschreven zijn. Galaten werd dus uit Antiochië in Syrië geschreven, naar aanleiding van de Galatische crisis tussen de eerste en de tweede zendingsreis. En de twee Thessalonicense brieven schreef Paulus vanuit Korinthe. En de eerste Korinthebrief, waar we het wat later vandaag over gaan hebben, die schreef hij een aantal jaren later vanuit Efeze tijdens zijn derde zendingsreis. Dus dat komt nog een keer een andere keer. En zo gaat het verder. Ik zal er niet op vooruit lopen. Het komt allemaal aan bod te zijner tijd. Dan gaan we naar het tweede deel van het Griekse hoofdstuk. Dat wil zeggen het voornaamste deel van de tweede zendingsreis. De eerste zendingsreis speelde zich dus af van 47 tot 49, dan blijven ze een jaar in Antiochië. Van 50 tot 52 maken ze een tweede zendingsreis. En op die zendingsreis worden er dus vier gemeenten gesticht in Europa, in Filippi, in Thessalonica, in Berea en in Korinthe. En tussendoor is Paulus dan in Athene geweest. Het team is dan inmiddels uitgebreid tot 6 mensen, zoals u ziet. Ik ga voor u lezen vanaf Handelingen 16 vers 11. Het verhaal begint in Troas, vlak nadat Paulus dat visioen heeft gehad. En we bezoeken heel snel een aantal punten onderweg. We voeren dan van Troas, dus aan de noordwestkust van Turkije, we voeren van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan. En de volgende dag op Neapolis. Dus dat is de eerste keer dat ze in Europa aankomen. Dan springen we een heel eind verder naar hoofdstuk 17. We laten de inhoud van het verhaal nu even liggen. En ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Zoals u weet begon Paulus de evangelieverkondiging altijd onder de Joden en pas wanneer die zich begonnen te verzetten, ging hij naar de heidenen. 17 vers 10, toen het in Thessalonica ook misging met de Joden, stuurden de broeders in Thessalonica Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. En die gingen, toen ze daar aangekomen waren, geloof het of niet, weer naar de synagoge van de Joden. Paulus maakte er echt een punt van om de Joden nooit over te slaan bij de evangelieverkondiging. Vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was. Nou, dat verhaal kent u ook. Dan gaan we nu naar het eindpunt van de tweede zendingsreis, Korinthe in hoofdstuk 18. Hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. Hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat ze hetzelfde beroep uitoefenden, bleef hij bij hen en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. En dan tenslotte vers 18 tot 23. Toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, dat is in Korinthe, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreë kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen, Aquila en Priscilla, daarachter. Maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen ze hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daarin niet toe. Maar hij nam afscheid van ze en zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. Toen hij Caesarea aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem. En na de gemeente gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië. En nadat hij daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frigië en versterkte alle discipelen. Inmiddels zijn we heel stiekem overgegaan van de tweede naar de derde zendingsreis. Die cesuur, die breek, die ligt tussen vers 22 en 23. Ik heb u dat er even bij gelezen, zodat u de context kunt begrijpen. Maar we gaan gauw terug naar Korinthe, want dat was dus het eindpunt van de tweede reis. Als we kijken naar de nadruk waarop Paulus zijn werk legt, zien we dat die eerste zendingsreis die hij maakte naar Galatië, daarbij lag echt de nadruk op de binnenlanden van Turkije. Terwijl tijdens de tweede reis, die plaatsvond van 50 tot 52, de nadruk veel meer ligt op de grote havensteden. En in die vierde stad waar hij komt, Korinthe, daar verblijft het team dan 18 maanden, anderhalf jaar. En van daaruit, zoals ik al zei, schreef Paulus zijn Thessalonicense brieven, die door Timotheus werden meegenomen. En Silas die dus waarschijnlijk een bezoek bracht aan Filippi. Aan het eind van de reis komen ze dan dus in Antiochië aan via Efeze. Daar worden ze uitgenodigd om te blijven, maar Paulus zou pas tijdens een derde zendingsreis voor langere tijd in Efeze verblijven. Dat ging deze keer niet gebeuren. Nou wil ik toch nog eventjes met u gaan kijken naar de thema's, de zaken die zich afspeelden in Korinthe. Ik geef u drie dia's met Korinthische thema's. Dat zal u allemaal best bekend voorkomen. En ieder daarvan is genoeg voor een preek op zich. Dus dat moeten we voor een andere keer bewaren. Allereerst is het belangrijk om te weten dat Korinthe niet alleen een grote belangrijke havenstad was. Het was een beetje het kruispunt waar de Oost-West- en de Noord-Zuid handelsroutes elkaar kruisten. Het was na Rome en Alexandrië ook de belangrijkste havenstad van het Romeinse Rijk. Rome in het westen, Alexandrië in het zuiden en Korinthe daar ongeveer in het midden. Als Paulus in 1 Korinthe 1 spreekt over dat er Joden en Grieken zijn, dan is dat maar het topje van de ijsberg. Want wat daar rondliep was een enorme culturele smeltkroes waar een heleboel talen gesproken werden. Er waren niet alleen Joden, er waren Grieken uiteraard en Sidoniërs en Feniciërs en Egyptenaren en Romeinen, noem maar op. Alles uit de toenmalig bewoonde wereld kon je tegenkomen in Korinthe. En wat je in alle grote havensteden ter wereld tegenkomt, is dat er een enorme hoeveelheid immoraliteit heerst. Er was zelfs een woord voor. Het Griekse woord koreant, ik breek er zelf ook altijd mijn tong over. Korinthiaste, lukt het me nog niet zeg. Korinthiazestai, ja, nou zeg ik het goed. Dat betekende zoveel als ik het vrij mag vertalen in het Nederlands. Korinthiseren. En korinthiseren was een eufemisme, een zachte uitdrukking, voor hoereren. Er was ook een andere uitdrukking en dat was een Korinthisch meisje. En dat was weer een verzachtende uitdrukking voor een prostituee. Dus dat de immoraliteit in Korinthe spreekwoordelijk was, blijkt wel uit het feit dat het in hun eigen taal voorkomt. Als je een stad hebt waar heel veel nationaliteiten en talen en culturen samen zijn, zijn daar automatisch ook een heleboel verschillende godsdiensten. Je kwam dus ook in Korinthe nogal wat tempels tegen. En in die tempels werd natuurlijk een heleboel afgoderij bedreven en ook tempelprostitutie. Dus tegen die achtergrond kun je begrijpen dat Paulus tegen de Korinthe zegt van jullie die nu gelovig in Christus geworden zijn, voor jullie gelden heel andere regels. Jullie zijn naar die tempels gegaan. Je hebt je daar bevuild. Maar nu is er een andere tijd gekomen. Heb je er wel eens over nagedacht dat je zelf een tempel bent? En dan niet een tempel voor afgoden. Nee, jij en jij en jij zijn tempels van de Heilige Geest. Je begrijpt met die achtergrond waarom die vergelijking trekt. Een ander punt wat daar een grote rol speelde, was of je nou wel vlees kon eten wat aan de afgoden geofferd was. Want alle vlees die in de markt te koop was, was aan afgoden geofferd. En is het nou wel goed om dat te eten? Paulus spreekt erover in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10. En aan de ene kant lijkt het alsof hij zegt van, er is helemaal niks aan de hand. Wat je in de markt, op de markt koopt, dat kan je rustig eten. Terwijl hij in het andere hoofdstuk zegt van, ja maar, hou wel rekening met het geweten van mensen die daar niet tegen kunnen. En neem je vrijheden niet als een vrijbrief om het geweten van een ander aan te tasten. Nou, daar gaan we het ook nog wel eens over hebben. Hij schrijft daar ook heel mooi over in Romeinen 14. Maar wat hij in feite zegt is van, op zich doet het er niet toe. En hoef je geen navraag te doen naar dat vlees, dat kan je rustig eten. Als vlees aan afgoden geofferd is en jij als christen eet dat, dat bevlekt jou niet. Je kunt daar niet geestelijk door bevuild worden. Maar, zegt hij erachteraan, heb geen gemeenschap met de tafel van God en de tafel van de afgoden. Waar stond de tafel van God? In de gemeente. Waar stond de tafel van de afgoden? In die tempels. Dus wat hij in feite zegt is, dat vlees eten of niet eten, dat is helemaal het probleem niet. Het probleem is, waar eet je dat vlees? Want als jij in die tempels komt, heb je daarmee automatisch contacten met de heidenwereld en hun zonden. En dat is waar hij tegen waarschuwt. Als we naar de volgende dia kijken, komen we bij de uitspraken waarin Paulus daar verder op ingaat en waarin hij aan de Korintiërs duidelijk maakt dat een wereldse leefstijl absoluut onverenigbaar is met hun nieuwe leven in Christus. Hij heeft daar hele duidelijke uitspraken over. Weet je dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En bind die tempel dan niet aan een prostituee? Hij is er heel duidelijk over. Een andere karakteristiek van Korinthe was dat ze een enorm groot stadion hadden. Daar konden 14.000 mensen zitten. En in dat stadion werden iedere twee jaar de Isthmische Spelen gehouden. Dat was een bijna concurrent voor de Olympische Spelen. Zo moet u zich dat ook ongeveer voorstellen. Korinthe had zijn eigen Spelen iedere twee jaar en dat speelde zich af in dat grote stadion. U kunt zich waarschijnlijk herinneren dat Paulus ergens in de eerste Korinthebrief zegt, ren dan als een atleet. Zorg dat je die prijs behaalt. Dat je een leven leidt als christen waarin je uitblinkt in levenswandel in Christus. In heiligheid en in reinheid. Ook spreekt hij over zichzelf en de andere apostelen als mensen die bezig zijn in de arena, die een schouwspel vormen voor de wereld om hen heen. Dat bij die uitspraken moet hij dus dat grote stadion in gedachten gehad hebben. Korinthe met al zijn wereldwijsheid was een stad waarin je veel emancipatie tegenkwam. De dames in de Korinthische steden die wilden graag de mode nadoen van wat zich in Rome afspeelde. En Rome nam het voortouw in decadentie. En daar liepen de dames er nou niet zo erg kuis bij. En dat woei over van Rome naar Korinthe. Dat is ook een van de redenen dat Paulus zegt, jongens, dat ze dat doen is al erg genoeg, maar in de gemeente doen wij dat niet. En daarom geeft hij in die eerste Korinthebrief ook voorschriften voor kleding en haardracht voor mannen zowel als vrouwen. Ja, dus de wereldse vooruitstrevendheid is iets waar Paulus erg tegen waarschuwt. Hij zegt, pas op dat je leeft bij het woord van God en bij de leiding van de Heilige Geest en niet je laat leiden in de eerste plaats door de heersende cultuur om je heen. Want er was veel rijkdom, met veel rijkdom komt veel onafhankelijkheid. Er was een rijke cultuur, of beter gezegd, er was een enorme mengelmoes van heel veel culturen. En dat alles leidde ook in de gemeente tot een zekere arrogantie. Ze waren goed opgeleid, ze waren rijk, ze hadden het allemaal prima getroffen. Maar die tendens die zette zich voort doordat men zich nu ook ging beroemen op de rijkdom aan geestelijke giften. En wat ik heb, dat is net een beetje beter dan wat jij hebt. Vandaar dat Paulus ook heel veel onderwijs geeft over de Heilige Geest in deze Korinthebrief. En ook een duidelijke praktijk aangeeft over hoe met de geestelijke gaven omgegaan moet worden in de gemeente. Dat leest u in hoofdstukken 12 en 14. Maar nou hebben we het over twee Korinthebrieven. Maar hoeveel Korinthebrieven zijn er eigenlijk? Iemand enig idee? 4, correct. Maar we kennen er maar 2. In de eerste Korinthebrief schrijft Paulus namelijk over een andere brief die wij niet kennen, die daaraan dus vooraf ging. Dus dat betekent dat onze eerste Korinthebrief is eigenlijk de tweede. En dan schrijft hij in de tweede Korinthebrief weer over een brief die we ook niet kennen. Dat is een brief, zoals hij hem omschrijft, die hij onder tranen geschreven heeft. En die brief, die kennen we ook niet. Dus als er inderdaad 4 Korinthebrieven geweest zijn, dan kennen we daarvan de eerste en de derde niet. We kennen alleen de tweede en de vierde. Die zijn bij ons dus bekend geworden als 1 Korinthe en 2 Korinthe. Ik hoop niet dat het erg verwarrend is, maar we hebben dus maar een deel van de hele conversatie die zich jaren na Paulus' bezoek aan Korinthe afspeelde tussen hem en die gemeente. En daar waren ook behoorlijk wat problemen, zoals u kunt opmaken, zo tussen de regels doorlezend. Wat zegt u? Ik denk dat wat wij hebben voldoende is om, Petrus zegt ergens, u heeft alles ontvangen wat tot leven en godsvrucht strekt. Met andere woorden, denk niet dat onze Bijbel incompleet is, want dat is hij niet. Wat we hebben is voldoende. Alleen het zou zoveel makkelijker geweest zijn als we niet alleen die andere 2 brieven ook nog hadden gehad, maar ook bijvoorbeeld de brieven van, ik neem tenminste aan dat het brieven waren die van Thessalonica naar Paulus gingen en die van Korinthe naar Paulus gingen. En misschien wel vanaf de Galaten, want Paulus schreef brieven, maar dat deden die gemeenten zelf ook. Ja, dus we zijn heel erg beperkt in onze informatie en we moeten soms een beetje puzzelen en een beetje de ontbrekende stukjes inkleuren gebaseerd op wat we dan wel weten. Daarom zeg ik er ook altijd bij van, kijk, dit staat in de Bijbel en dat staat er niet, maar ik denk dat het zo en zo geweest is. Ik hoop dat dat uw vraag voldoende beantwoordt. Uit 1 Korinthe 7 vers 1 blijkt heel duidelijk dat de Korinthiërs zelf ook brieven schreven. En dat Paulus daarop inging. Heel vaak hoor je dat Paulus schrijft, en wat nou betreft dat en dat. Nou, dan gaat hij gewoon naar de volgende vraag uit, wat waarschijnlijk een brief van hen geweest is. Of het kan natuurlijk ook een van de mensen uit de gemeente zijn geweest die met vragen aankwam. De laatste dia over de Korintische thema's. De leer over de Heilige Geest, zoals ik net al zei, komt heel sterk naar voren. Voornamelijk in hoofdstukken 2, 3, 6, 12 en 14. Er is echt een hele duidelijke leer van de Heilige Geest te ontlenen aan de eerste Korinthebrief alleen. Maar dat is niet het enige. Paulus zorgt er ook voor dat er een gezond eindtijdbewustzijn is in de gemeente als hij spreekt over de noodzaak van een heilig leven, over een komend oordeel. En daarmee gaat het dan niet om of je behouden bent of niet behouden bent, maar waar het om gaat dat je werken beoordeeld worden. Hè? In hoofdstuk 3 schrijft hij over uw werken worden beoordeeld. Waar heb je mee gebouwd? Met hooi of stoppelen, zodat het verloren gaat, of met edelstenen, zodat het door het vuur heen bewaard blijft. Met andere woorden, de werken van jouw leven, hebben die eeuwigheidswaarde of niet? Want dat wordt beoordeeld en het wordt beloond. Een prachtig hoofdstuk over de opstanding in hoofdstuk 15 geeft heel veel inzicht daarin. Hij zegt het een en ander over de wederkomst, maar niet al te veel. Hoofdstukken 3 en 15 zijn daarin leidend. En hij komt ook in de loop van de brief op heel veel relaties terecht tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen gemeenteleden. Het gaat ook over huwelijkszaken en er komen allerlei culturele onderwerpen aan bod. Als hij bijvoorbeeld tegen een man zegt dat het niet netjes is voor een man om lang haar te dragen, dan spreekt hij duidelijk tot de Griekse Romeinse cultuur van zijn tijd. Want als hij aan de Joden geschreven zou hebben, zou hij dat zeker niet gezegd hebben. Omdat het voor de Joodse mannen heel normaal was om lang haar te dragen. Dus bepaalde opmerkingen die Paulus maakt over kleding en haardracht waren toch wel duidelijk eerste eeuws cultureel bepaald. En in tegenspraak met wat in sommige gemeenten gewoon is, wordt er helaas van een eerste eeuwse culturele regel een wet gemaakt die toepasbaar moet worden op iedereen in de 21ste eeuw. En dat in mijn optiek is een verkeerd schriftgebruik. Maar laten we het daar maar eens een andere keer over hebben. Waar het nou uiteindelijk om gaat, dat is wat er nou belangrijk is voor ons vandaag. En dan komen we alweer aardig aan het eind van deze boodschap. Mijn stelling is dat de Korinthische wereld van de eerste eeuw met zijn gedragingen wel heel erg lijkt op de westerse wereld van tegenwoordig. Want ook wij hebben, kijk alleen maar eens, loop eens een dag rond in Amsterdam en merk eens op hoe vaak je talen hoort spreken die je niet eens herkent. En hoor eens hoe weinig Nederlands je hoort als je in de tram zit. Amsterdam, onze hoofdstad, en dat geldt eigenlijk wel voor meerdere delen van ons land, is ook zo'n culturele smeltpot geworden waar je van alles tegenkomt. Binnen ons kleine koninkrijk hebben we ook heel wat volken, talen, natieën en stammen voorradig gekregen. Met hun culturen, met hun talen en met hun godsdiensten. En dat geldt eigenlijk wel voor de hele westerse wereld. Mijn volgende stelling is dat ook nu we een te grote invloed van onze cultuur zien op ons christendom. Wij denken altijd heel graag dat wij toch wel een heel erg bijbelse gemeente zijn. Maar als we de volgende 7 items gaan bekijken, moeten we ons toch eens even achter de oren krabben en ons eens afvragen in hoeverre of we werkelijk bijbels denken, of dat ons denken een meedrijven is met de gangbare cultuur en gewoonten van onze tijd. Ik wil er niet diep op ingaan, maar ik hoef u maar deze dingen te noemen. Een enorm ontspoorde seksuele moraal op allerlei terreinen. Een veelheid aan vreemde godsdiensten die ook alle vrijheid krijgen om die godsdiensten te beleven. Ook in onze tijd komen we een enorme verafgoding van sport tegen. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan het jaar dat een wereldkampioenschap voetbal plaatsvindt en hele dorpen een oranje tint over zich krijgen. Denk aan de enorme overmatige aandacht die er is voor eten en drinken. Je kunt bijna geen keertje langs al je tv-kanalen zappen zonder 7 of 8 kookprogramma's tegen te komen. De hang naar fraaie kleding, het volgende de laatste mode en het ervoor al op zijn voordeligst uitzien en met zo min mogelijk kleding aan zon liggen bakken en bruin worden, dat zijn allemaal van die uiterlijkheidscultussen waarin onze maatschappij lijkt te dicteren hoe we ons te gedragen hebben. Een immer toenemend materialisme is in mijn optiek een van de belangrijkste redenen waarom er zoveel kerken gesloten worden na leeggelopen te zijn. En ook in onze tijd kom je allerlei verslavingen in toenemende mate tegen, ook verslavingen aan hobby's. Ik heb altijd jarenlang gedacht dat ik daar nou helemaal geen last van had, totdat ik op een gegeven moment ineens ontdekte dat ik toch wel heel erg gek ben op het lezen van een goede roman. Nou is daar niks mis mee, maar als dat iedere dag uren in beslag gaat nemen, dan moet je toch eens achter je oren krabben en je afvragen of je die tijd dan niet beter kan besteden. Maar nogmaals, dat zeg ik tegen niemand van jullie, dat was alleen maar voor mij. Zo, tenslotte, ter overweging, om nog eens even over na te denken deze week. Zijn wij echt wel zo geheel anders dan de wereld? Of geldt het predicaat dat Paulus op de Korintiërs legt, namelijk dat ze vleeselijk en onvolwassen zijn, geldt dat ook voor ons? En dan denk ik dat we niet zozeer moeten denken als gemeente in zijn geheel, maar misschien meer als individu. Zoeken wij echt eerst het Koninkrijk van God, zoals we vaak zingen? Want we weten, als we het Koninkrijk van God eerst zoeken, dan krijgen we al die dingen waar we zo hard naar streven vanzelf. Alleen ik zie zo weinig mensen die dat echt durven te proberen. Terwijl ik echt kan getuigen dat ik op jonge leeftijd het Koninkrijk van God eerst gezocht heb en allerlei dingen gewoon gekregen heb na ze niet eens nagejaagd te hebben en er zelfs niet eens voor gebeden te hebben, wordt het me gewoon in de schoot geworpen. Ik was van plan, heb ik misschien wel eens verteld, om een wereldberoemd organist te worden. De wereld af te reizen, in grote kathedralen, op de grootste orgels te spelen, enorm applaus te krijgen. En ik denk dat de Heer gegrinnikt heeft. En dat hij bij zichzelf zei, nou van slot, half goed. Dat orgelspelen in die grote kathedralen, dat is er nooit meer van gekomen. En bejubeld worden vanwege mijn muziek ook niet. Maar de wereld bereizen, dat wel. Het is me zomaar gegeven. Laten we ons, en dan wil ik zeggen wel als gemeente, eens afvragen, hoe bijbels zijn onze seksuele normen nog? Of zijn die ook bepaald door de gewoonten van de wereld? En tenslotte, kenmerkt onze gemeente zich door de liefde en de eenheid, waarvan Jezus zegt dat dat de kenmerken zijn van zijn discipelen? De kenmerken van mensen die op die manier een aanstekelijk christendom laten zien aan de wereld. Dat zijn zo een paar van de gedachten die ik vandaag met u delen wilde. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat uw woord zo vol is en zo rijk, dat we daar iedere dag nieuwe dingen uit leren kunnen, zelfs als we dat al tientallen jaren iedere dag gelezen hebben. En zo wil ik u bidden, Heer, dat u door uw Heilige Geest spreekt tot een ieder van ons over wat we zo vanmorgen gehoord hebben. Heer, dat u ons helpt op onze weg naar waar discipelschap, naar werkelijk bijbels denken. Heer, dat u ons helpt om inderdaad als burgers van uw koninkrijk heel anders te zijn dan de wereld. Niet om ze daarom te veroordelen, maar om een ander voorbeeld te stellen. Mijn vader, zo wil ik u bidden voor iedereen hier in de gemeente Tiel vanmorgen, dat u ons leert en onderwijst aangaande de weg die we gaan moeten, aangaande de manier waarop we ons als uw volgelingen in deze wereld presenteren. En we bidden u, Heer, dat er zoveel aantrekkelijkheid naar u van ons mag uitgaan, dat dit huis vol zal worden. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.